Als ik één grote kritiek heb, fundamenteel in onze samenleving zijn we zeer, zeer slecht in het scouten van jong talent. Ik zie bijvoorbeeld binnen het Brusselse heb je verschillende supranationale spelers, instellingen en ambassades die veel sneller jong opkomend talent oppikken dan de Vlaamse en de Belgische cenakels ze vinden. En dat vind ik een absurde.
Hey. Je gaat zo meteen kijken of luisteren naar het gesprek dat we hebben gehad met Youssef Kobo. Youssef Kobo is momenteel bezig met A Seat at the Table. Dat is een organisatie die jonge gasten met migratieachtergrond of vanuit een kansenachtergrond tot bij het plusje brengt of zo. Tot achter de gouden muur brengt. Die ze naar CEO's brengt, naar heel fancy corporate recepties. En die ze in aanraking brengt met een wereld die ze niet kennen om hen te prikkelen en uit hun kot te lokken en ambitieuzer te maken. Wat vonden van het gesprek, Tom?
Ik had wel schrik in het begin. Hij zat in pitch-modus.
Ja, hij is ex-politicus ook, hè?
Hij is ex-politicus, ja. En hij heeft ook, ik denk, 2 jaar lang overal in België en ook in Europa geweest om dat verhaal te gaan verkopen. En je merkt dat hij het al heel vaak gedaan heeft. En het duurde even tegen dat hij daaruit geraakte en dat je zo, tot bij de mens erachter geraakt. Maar ik vond, als dat dan gebeurde, vond ik het wel echt de moeite. Een schone mens met een oprechte, authentieke wil om dat te veranderen. Het probleem dat hem heel zijn leven al bezighoudt, sociale mobiliteit. En ik denk dat hij daar ook met Seat at the Table wel echt iets aan het doen is.
We hopen dat jullie even hard gaan genieten van het gesprek als dat wij gedaan hebben. Stuur feedback door, stuur tips door voor gasten of gewoon een lief berichtje af en toe. Wij lezen dat allemaal en wij antwoorden ook altijd.
Het allereerste CEO roundtables dat we deden, ik denk dat Saskia van Uffelen van de Ericsson was en Bart de Smet van Ageas. De jongeren zaten daar 90 minuten zo. Durfden niet praten, durfden niet kijken, durfden geen vragen stellen.
Gewoon?
Ja, echt zo van, onder die indruk. Van de titel, van de naam, van de omgeving. En nu doen ze dat elke week. En dan zijn ze de grootste namen van het land. En nu zitten ze alsof ze op een café zitten. Pak ze ook mee naar corporate events. Daar is zelf de verhaal. In het begin zie je dan, kom, vertel die verhaal aan mensen, introduceer je, stap maar op mensen af. Die gaan allemaal gecharmeerd zijn. Je zit de jongste hier, je zit de zo enzovoort. Je valt op, maar op een positieve manier. En in het begin waren ze allemaal heel geïntimideerd. En nu zitten ze zo springen van de ene groep naar de andere groep en echt conversaties domineren. En dan als je de mensen rondom hun ziet, dan denk je van, oh, verdomme. Er zit iets in, er zit iets in. Dat we nog een lange weg nodig hebben om ons te bewijzen, om ons verhaal, ons invalshoek te bewijzen. Ik geloof zeker niet dat ik de waarheid in pacht heb. Ik heb wel zelf een zeer persoonlijk beeld van wat we kunnen doen, wat mogelijk is en hoe dat we bepaalde dingen kunnen veranderen. Is daar kritiek op? Zeker. Ik denk vooral vanuit het middenveld kwam vaak de kritiek, maar ja, een verhaal van zelfredzaamheid, ambitie enzovoort. En dat is toch wel heel hard gericht en dat is toch wel heel hard de lingo van het bedrijfsleven. Ik zei van ja, maar mannen, het zijn twee dingen die cruciaal zijn voor mij en al de rest is mijn zaak. Als je sociaal opwaarts mobiliteit wilt creëren, dat is onderwijs en dat is arbeidsmarkt. Al de rest is voor mij bijzaak. Ik vind dat allemaal heel tof, hè. Met jonge gasten en meisjes naar de cinema gaan of een voetbaltoernooi doen of een PlayStation-avond, maar voor mij is dat bezigheidstherapie. Er is geen evolutie binnen hun traject. En ik wil de jongeren die ik binnenhaal, ik wil hun versterken doorheen het programma. Dat is een hele moeilijke, want dat is een paradigma-shift. Er zijn een paar spelers die dat wel doen. Ik denk dat is een heel mooi verhaal, een duo for job. Prachtige initiatieven. Maar ik zie ook vooral heel veel spelers die in mijn ogen niks, de jongeren niet al te veel bijbrengen.
Is dat echt zo?
Ja. Ik ken heel wat spelers die hebben 25 man personeel, 1,5 miljoen budget. En de output ervan is heel weinig, maar ze hebben wel een hele werking die draait en die niet veel doet. En dat vind ik blijf dat een hele bizarre vinden. Ik doe 5 keer zoveel als mannen met 1,5 miljoen euro budget. We hebben 90.000. Maar wij doen 5 keer zoveel, als het niet veel meer is. Snap je?
Het is wel ballsy van dat te zeggen, hè? Een beetje gevaarlijk.
Ja. Ik vind dat ik me nog heel bescheiden moet houden in de zin van...
Omdat je niet te arrogant wilt lijken of zo? Of...
In België moet je niet ambitieus zijn. Nee. Wordt niet serieus genomen worden. Als ik naar partners ga en ik zeg van... Ja, ik wil dit jaar 4 workshops doen met een groep van 20 jongeren, heb ik direct support. Als ik zeg van... Ik wil eigenlijk naar 100 activiteiten gaan op een jaar en ik wil elke sector, elke federatie gezien worden, alle niveaus, dan kijken ze zo naar u. Dus het is een heel moeilijke een balancing eigenlijk.
Maar ik snap al wat ze bedoelen, maar het klinkt een beetje voca, hè, als je zo praat.
Dat zou heel goed kunnen. Dat is misschien mijn eigen handicap en misschien ben ik daar te weinig zelfbewust van ben, maar ik kwam uit een kansarm gezin. Ik kom uit de laagste treden van de sociale ladder. En ik ben altijd geobsedeerd geweest van hoe raakt iemand vooruit in het leven. En ik heb mijn eigen persoonlijk traject gehad en is ook een enorm lange en een heel pijnlijke weg geweest. En ik heb ook gekeken naar de mensen rondom mij en ik denk dat we heel wat sterke profielen hebben. Ik denk dat we heel wat potentiële weggooien. Mm-hmm. Wat die jongeren niet in zichzelf geloven en omdat de samenleving niet in gelooft. Mm-hmm. En dat verwachtingspatroon wil ik langs twee kanten doorbreken. Ja. Anders krijg je heel wat jongeren die... tegen hun 30ste nog altijd niets gedaan hebben. Ja, daar is 6 maanden pizzacurier, daar is 1,5 jaar op de zetel gezeten en niet al te veel gedaan. Ik wil ze uitdagen, ik wil ze wat sterker maken.
Zeg, en gedreven zijn er altijd al geweest. Zeg, je hebt zelf nooit 1,5 jaar in de zetel gelegen en, of op. Dat heb ik nooit gedaan als jonge gast.
Ik ben van jongs af aan zeer gedreven geweest, maar ik heb ook lang zitten zoeken. Ik heb tussen mijn 18 en 23 heel lang zitten zoeken. Waar wil ik naartoe met mijn leven? Kan ik een impact hebben? Wat ga ik hier bereiken? Etcetera. Komt uit een heel liefhebbende, maar ook weer een zeer beperkte omgeving met zeer weinig opportuniteiten, waardoor dat je wereldbeeld toch redelijk beperkt is. En
wat geloofde op dat moment? Wat geloofde jij toen dat je kon worden?
Alles, absoluut. Dat heb ik altijd al gehad. Maar de zoektocht daar naartoe, of dat bereik, of gewoon puur dat zelfvertrouwen, de energie, ontbrak ik toen. Het was een hele lange, hele moeizame zoektocht. Maar ik heb het zelf ook mee. Met een paar jongeren binnen Sit at Table, die maar zo'n 20-tal hebben, die een zeer moeilijke situatie hebben en die, doordat ze vanuit thuis uit niet veel mee hebben, ook beperkt zijn in hun dromen, in hun denken van hey, dit ben ik, dit is mogelijk voor mij. En dat is wat proberen te veranderen, dat is een zeer tijdsintensief en we zijn daar zeker niet perfect in. Ik ben er heel hard op naar aan het zoeken wat de geschikte manier is om die jongeren heel duidelijk te maken van alles is mogelijk. Alles is mogelijk, wij geloven in u, wij nemen u serieus.
Ben je niet ook een beetje aan het liegen dan?
Ik geloof daar niet, nee. Ik geloof daar extreem
in. De setting die er is, de omgeving waar dat je zit.
De persoonlijke drive is superbelangrijk. Natuurlijk, er zijn bepaalde maatschappelijke uitdagingen en bepaalde zaken gaan verkeerd in onze samenleving. Maar binnen ons verhaal zijn we daar niet mee bezig, met al de zaken die negatief zijn en verkeerd zijn en waarom dat ze het niet gaan halen. Ik ben heel mijn leven op zo'n verhalen gebotst en ook in mijn persoonlijke omgeving. Je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen met een growth mindset, je hebt mensen met een fixed mindset. Fixed mindset is, dit is de situatie en ik leg mij erbij neer. Je hebt een growth mindset en dat is van, hey, er zijn een paar dingen die serieus tegenzitten, maar ik ben sterk genoeg om daarover te geraken. Ik probeer met onze eigen jongeren, maar het is ook iets binnen mezelf, hè. Dat is ook een strijd dat ik elke dag met mezelf moet voeren, naar die growth mindset te gaan van, nee, anything is possible, je kunt heel veel creëren. En again, die jongeren dat we binnenpakken binnen Sit at Table, zeggen nu van, kijk, wij nemen u serieus, wij geloven in u. We gaan u een agenda geven die kan meten, die kan matchen met de gemiddelde agenda van de meester. Gewoon een paar dingen doen met u, naar een paar bedrijven, instellingen, sprekers, waar je van gaat zeggen van, boeit niet, het zegt mij niks. Gewoon een paar dingen waarvan je zegt van, ah, oh, dat is wel tof. Het is niet iets waar ik later iets mee wil doen, maar ça va. En dan gaan er door het jaar heen 1, 2, 3 dingen zijn waarvan je gaat zeggen van, wow, oké, fuck it.
Dat ben ik.
Ik ga mijn leven op. Wat moet ik doen? Dit is het.
Dat klinkt super vet, joh.
Dat is het ook. Dat is het ook. En again, je zei hier tegen mij van, overdrijf je hier niet een beetje? Je zit in bepaalde situaties, is dat wel mogelijk? Sit at Table is een heel simpel concept. gebaseerd op een quote van Shirley Chisholm. Zij was de allereerste African American congresswoman. Mm-hmm. En zij zei ooit van, if they don't give you a seat at the table, bring a folding chair. Voor een stem als mij is er pakweg minder ruimte mm-hmm. als een Theo Franken of een Mia Doornart of wat dan ook, om eens een keer een bocht te missen.
Ja, ja, ja.
Want het wordt u veel zwaarder aangerekend. Wat normaal is, hè. Is
dat normaal?
Nee, het is niet normaal in de zin van hoe dat een ideale samenleving er zou moeten uitzien, of de normen en waarden die we pretenderen te zijn, hè. Vrijheid van meningsuiting, gelijkheid enzovoort. Mm-hmm. Maar het is normaal in de zin van hoe de mens in elkaar zit. Je hebt in elke natie, land, streek, omgeving, heb je een dominante groep en een minoritaire groep. En die minoritaire groepen hebben altijd iets minder speelruimte. In het Westen zijn die minoritaire groepen nog redelijk beschermd in vergelijking met de rest van de wereld. Hè. Dus dat geluk hebben we. Maar toch zijn er heel wat fouten binnen ons framework. En als samenleving, zeker de dominante groep, is er redelijk blind voor die zaken die fout gaan. En dan is het voor mij persoonlijk, uit de zaken die ik heb moeten doorgaan, heb ik moeten kiezen van een berekende zet. Ik kan op tafel kloppen en roepen, ja, XYZ is schandalig en totaal oneerlijk. Maar langs de andere kant, je kunt misschien een paar schouderklop krijgen uit eigen hoek, maar ik zie niet wat daar de win uit is. Ik vind dat een heel frustrerende bij bepaalde debatten. Maar ik denk ook niet hoe de machtsverhoudingen in dit land liggen, hoe dat bepaalde structuren zijn, dat je daar veel verandering in gaat brengen of let alone erover gaan klagen en over gaan... Dat maakt je eigen het verhaal dat je wilt brengen, verwatert dat. Dus dat is een hele moeilijke. En minderheden moeten veel meer strategisch zijn met het verhaal dat ze brengen. En er is minder ruimte om, hey, ik ben kwaad om deze en deze, want er wordt al snel een karikatuur van u gemaakt. Hè. We denken in dit land, vooral, maar ook over heel de wereld, in frames. Hè, van, oké, Youssef Kobe, jij bent een van ons, jij bent goed bezig, tof initiatieven, jong opkomend politiek talent, geweldig bezig. Nou ja, het is een keer verkeerd. Ah ja, die allochtonen, die Marokkanen, die moslims. Dus er zijn daar bepaalde roadblocks. Mm-hmm. Is het mijn taak om... Is het mijn taak om die roadblocks, om mij daar lang druk over te maken? Ik heb dat gedaan. En ik wil gewoon vooruit met mijn leven. En dan moet je af en toe slikken. Dat is heel pijnlijk, dat is heel vermoeiend. Maar ik wil vooruit. Dat is het enige wat voor mij telt.
Ja, ik vind dat wel, toch wel heftig, hè? Want je vertelt het zeer hard vanuit je hoofd zo. En ik snap het ook, de strategische overweging. Ik denk ook van ja, fuck, hey, goed bedacht. Maar om dat zelf te doen in een situatie waarin je zelf zit, waarin je zelf toegang ontzegd wordt omdat je een minderheid zit en gewoon en dat je minder spreekruimte krijgt, gewoon daarom.
Ik betreur dat. Ik denk dat we samenleving verder zouden geraken als iedereen op een egaal speelveld speelt. En ik denk dat ook bepaalde maatschappelijke problematieken in de hand werkt. Maar langs de andere kant, het is gewoon ook hoe wij als mensen in elkaar zitten, hoe dat samenleving in elkaar zit. De dominante groep, minoritaire groep. En waar ik door de afgelopen jaren toch met wat ouder worden, toch met meer mensen in contact te komen, zoek ik vooral heel hard en toch vooral door die... het huidige tijdsbestek waar dat we doorgaan, de opkomst van populisme, radicaal rechts over heel de wereld, al die populistische figuren van gaande van een Netanyahu in Israël, van een Turkije in Erdogan, van een Duterte, van een Orban, van een Trump, van de Brexiteers, van een Bolsonaro in Brazilië, van een Xi Jinping, van een Putin. Voilà, hè. Je kunt blijven gaan, dat is dat tijdsbestek. Dus er is veel minder ruimte en je scoort heel gemakkelijk in de pers of als politicus als je groepen tegen elkaar gaat uitspelen. Als je zegt van de Joden, de moslims, de NVA'ers, de links, rechts, etcetera, etcetera. Het scoort heel gemakkelijk. Maar een dieperliggende frustratie binnen mij vraagt zich af van... Oké, ja, ik wil mijn ongenoegen uiten over bepaalde zaken, of, maar at the end of the day, wat doe je daarmee? Je draagt gewoon verder buiten polarisatie. Ja. Maar toch één zaak dat ik niet kan laten varen, puur uit principe, is die stemmen die ons proberen te verdelen, blijven uitdagen. Veel belangrijker voor mij dan carrière te maken binnen eender welke richting of wat dan ook. Dus.
Dus dat je zelf niet vergeven dat je stil blijft tegen, of dat je achteraf moet zeggen dat je je mond niet hebt open.
Ik weet hoe bepaalde dingen kunnen zijn gebeuren in het verleden, in West-Europa of andere plekken van de wereld. En dat is vooral omdat heel veel mensen die steeds meer zijn gaan beginnen slikken. En Mussolini zei ooit van, als je elke dag een veer plukt van een kip, heeft hij nooit door dat hij geplukt wordt. En ik ben er rotsvast van overtuigd dat we nu in zo'n tijdbestek zitten. Mensen zitten met heel veel vragen, mensen zijn bang. Binnenkort heb jij geen job meer, binnenkort zijn uw kinderen niet meer veilig op straat, et cetera, et cetera, et cetera. Of dat je nu geboren bent in Marokko, Zuid-Afrika, in de Verenigde Staten, of in China of in Rusland, dat is een verhaal dat mensen heel gemakkelijk slikken. Want dat ontslaat ons van onze persoonlijke verantwoordelijkheid voor de zaken die gebeuren in onze samenleving. Het is heel gemakkelijk om ons af te zetten van mensen die iets verder van ons afstaan. Zijn nu huidskleur, zijn nu religie, zijn nu ideologisch. Dus dat verhaal van die en die zijn het grote probleem en wij zijn de goeie. En we hebben gezien wat hij in het verleden heeft gedaan met West-Europa, met België, met de wereld. En ik ontbreek daar leiders die daar tegenin durven gaan.
Waarom heb je dat zelf dan niet verder geprobeerd? Want je praat over impact en in de politiek is denk ik nog altijd de plek als daar een handtekening wordt gezet dat iedereen moet volgen. Waarom zit het daar niet? Je kunt het ook goed uitleggen, want dat is ook niet onbelangrijk.
Ik ben nog altijd zeer maatschappelijk geëngageerd, politiek geëngageerd, en dat zal zeker niet verdwijnen. Maar ik heb een Bart De Wever op een bepaald moment tegenover mij gehad, omdat er in de krant was gelekt dat ik in Antwerpen zou opkomen en in Antwerpen zou verhuizen. Ik had iemand die vond van, oké, ja, De Wever, daar gaan we niet tegen vechten. Krijgt het hoofd van Youssef op een plaatje, zes, hè? Daarna een hele mediahetse, daar heb ik niet voor gekozen, was een bewuste keuze van iemand, dicht bij mij. En van de ene op de andere dag was ik alles kwijt, alles. De ene op de andere dag, en dat was een jaar lang, anderhalf jaar lang, vrije val. Alles, één voor één. Alles. En dan... Het was een heel boeiende ervaring voor mij.
Praat daar zo rustig over. Je lacht zelf een beetje als je erover vertelt.
Bizar genoeg heeft heel die situatie mij heel mild gemaakt. Door vergevingsgezind te zijn tegen bepaalde figuren, kreeg ik voor mijn eigen een beetje een rust in mijn hoofd. Ik ben geen rancuneuze persoon. Ik vind allemaal negatieve, allemaal verspilde energie. En ik heb elk brokje energie in mij nodig om bepaalde dingen uit te bouwen, om bovenop te geraken waar ik bovenop ben gekomen. Ik ben met bepaalde zaken nu bezig waar ik die alles van mij vergen. Alle energie, en dat kan je alleen maar hebben door extreem positief te zijn en vooruit te kijken en vooral niet te veel wakker te liggen van intriges binnen de politiek.
Komden die mensen nog tegen of zijn die nog tegengekomen?
Nog veel.
Ja. Nog veel, ja?
Ja, ja, nog veel. Nog veel.
En hey!
Ja, dat is exact. Ik kan persoonlijk niet spreken met mensen waar ik niet mee overeenkom. Ik krijg wel altijd een zeer geforceerde, milde lach van mij. Van hallo, wie is het mee? En dat is het. Ik kan daarna het gesprek niet verder zitten. Dat zou iets te veel van mij vragen.
Slechte politicus dan, toch?
Wie weet, ja. Wie weet. Normaal als je met een nieuw initiatief, project, start een bedrijf zit, ga je altijd heel lang pitchen bij duizenden één mensen. Mm-hmm. En als je 1 op 3 mee hebt, is al veel. Mm-hmm. En voor de sit-up table was dat nu steeds keer op keer, omdat er nu werkgeversorganisaties zijn, federaties, internationaal bedrijfsleven, Belgisch bedrijfsleven, instellingen, organisaties. Ja. Wat heb jij nodig van ons? Wat kunnen wij voor u betekenen? Dat is voor mij van wow.
Ja, de eerste keer dat je na die jaas naar huis rijdt, dan is dat toch in de auto.
Ik heb dat nog altijd. Ik heb dat nog altijd. Ik had vandaag een call met iemand van Microsoft. Ik had vorige week een meeting met VBO. Ik had heel wat bedrijven en instellingen dat ik zo elke dag of om de 2 dagen zoiets heb van fuck ja. Je zit daar in een meeting of met de venoten of wat dan ook en dan zie je daar zo heel lustig en pokerface. Dan begin je te zeggen wat ze met AZ willen doen of wat ze voor de jongen kunnen faciliteren of als ik 's ochtends mijn mailbox check en zie wat er allemaal is binnen, dan denk ik altijd, what the fuck? The fuck, die menen dat. Dat is voor mij de hemel op aarde. Dus again, ik haal daar mijn drive uit, ik haal daar mijn energie uit. En wat mijn persoonlijke missie is binnen het verhaal van het Sit at the Table, is van, hey, ik kan hier elke steen verleggen binnen dit land en ver daarbuiten om die opportuniteiten te vinden voor de jongeren. Maar tegelijkertijd ook een groot deel van mijn werk is van die partners warm te maken om dat te willen doen. Mm-hmm. De overtuigende CEO om er rond de tafel te doen met kansarme jongeren uit Pakweg naar Molenbeek of naar Schaarbeek of wat dan ook. Je leest ze wat twijfelen in ogen van, ja, wat kunnen wij betekenen? Of wat gaan we doen met die jongeren? Dan komen we langs. En ik heb s'avonds bijna altijd die CEO aan de lijn. Het verdomme, wat heb je nodig? Wat kunnen wij voor u betekenen in de toekomst? Dat is voor mij, ja, is nirvana. Dat is euforie. En dat wil ik continu blijven doen. En ik denk dat we daar heel veel mooie dingen gaan doen.
Wat heb je eigenlijk nodig? Heb je cash nodig?
Ik heb extra personeels nodig. Extra personeel. Dus
dat is een andere manier om te zeggen geld.
Dus absoluut, hè. Meer geld ophalen. Ik denk, ik kijk uit naar onze AV. Hè. Dat we gaan kunnen presenteren wat we allemaal gedaan hebben. Ik weet zo met die
daar
naam.
Zitten mensen met geld.
Ja. Ik weet toen we in de ontwikkelingsfase zaten en dat ik aan iedereen zo mijn... Hè, we hadden daar een paar visuals met onze tentakels van het netwerk en wat we gingen doen, etc. Wie we allemaal gingen doen en wat we allemaal gingen doen. Dat ik keer op keer die mensen... En het zijn echt... we zijn allemaal een beetje het hoezoe van het Belgische bedrijfsleven of wat dan ook. Zo kijken, die naar die visuals keken, naar die PowerPoint, die dan terug naar mij keken. En nozelaar. Dat lukt je nooit. Dat gaat je nooit op een... En... Nu, om nu te zien, 8 maanden later, dat we daar los over zijn gegaan, 4-5 keer daarover, en dat we nog veel meer hebben binnengehaald dan dat ik ooit had kunnen dromen. Dus. En om nu, week na week, en op het einde van het jaar te kunnen tonen van deze, dat wordt voor mij, hè, aan al die mensen die...
Ik zit er al lang op te uitkijken.
Ik sta erop te springen.